Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u vanmorgen meeluistert thuis en meekijkt. De kerkraad wenst u en jou veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar. We hopen en bidden dat u ook trouw bent onder de verkondiging van Gods woord en er ook weer mogelijkheden komen om weer naar de kerk te kunnen gaan. In de dienst van vanmorgen gaat voor dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst zijn gedeelten uit Filippenzen 2, 3 en 4. De kerkdiensten voor zondag 3 januari. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt onze oud-predikant dominee De Lange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. In de avonddienst hoopt dominee M. Noorderijk uit Zetten-Andelst voor te gaan. Mededelingen. Aan het einde van deze dienst zal dominee Van der Wind namens de gemeente worden toegesproken. Er zijn in deze dienst twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We vragen u om uw gaven digitaal te geven en open te maken. We bevelen deze collecte hartelijk in uw belangstelling aan. Op zondag 3 januari is de eerste collecte bestemd voor Dorcas. De voorzang in deze dienst is Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu gaan zingen van Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voelt het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof uw lust. Als een overdenking en gebed, ook voor dit nieuwe jaar. Psalm 42, het derde vers. Nadat we het geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 34, het eerste vers. Ik loof de Heer mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Psalm 34, het eerste vers. En we beleiden vanmorgen het christelijk geloof met de woorden vanuit vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus. Dus we beleiden het volgende met zondag 1 van de catechismus. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. En daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en machtige God, u de Vader, Zoon en Heilige Geest, die wij ook aan het begin van een nieuw kalenderjaar willen aanroepen, om u te danken, om u te erkennen als onze God, om u te bidden om uw hulp en zegen. Nu we juist ook op deze dag vooruitkijken en in zoveel opzichten is wat er voor ons ligt ons onbekend. Maar Heere, u bent die God die u zelf bekend hebt gemaakt. Die we mogen leren kennen uit uw woord. Opdat wij zouden vertrouwen, ook voor de toekomst, op de zorg van u, de hemelse Vader. En nu bidden wij dat u ons ook bovenal daarin gedenkt en bijstaat met uw Heilige Geest, dat wij leren leven uit het geloof, dat vanuit uw woord en vanuit het evangelie van de genade van Christus mogen leven in de hoop, in het uitzien, in de rust die er is, in uw rijke en vaste belofte. Uw goede tierenheden zullen toch niet wijken. En zo mogen we, Heere, vooruitkijken. En willen we u bidden dat u ook in dit jaar, ook in alles wat ons kan overkomen, ons bijstaat en draagt. Heere, schenk de zegeningen dat we kunnen leven, dat we werk kunnen doen, dat we de liefde mogen ontvangen en geven onderling in families en gezinnen, in de gemeente, tussen broeders en zusters, in kringen van vrienden. Heere, dat we daarin ook een geschenk van u zullen ontvangen. Dat u ook daarin geeft dat we ons gezegende mensen mogen weten. Heere, schenk zo uw hulp en uw zegen in heel het leven, in het kerkelijk leven, Wees ons daarin genadig door het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, u hebt hem gegeven als het grootste geschenk. We hebben kort geleden erbij stilgestaan dat de Zoon van God mens is geworden. Dat de Zaligmaker werd geboren in Bethlehem. En wij bidden van u dat u zo naar ons omziet in Christus. Dat u ons de zonde vergeeft en onze genade God bent. Ook vanmorgen willen we belijden dat we uw hulp niet waardig zijn. En Heere, we zijn wat dat betreft zwakke en gebrekkige mensen. Als het gaat om de dienst aan u. Maar wilt u ook daarin ons leiden, ons helpen. Ons reinigen door het bloed van Christus. Ons heiligen door uw geest. Zodat we in dat nieuwe leven ook mogen wandelen tot de getuigenis in de wereld. Heere, zo zijn onze ogen op u. En u we vanmorgen ook mogen samen zijn. Met elkaar verbonden door uw woord. Met elkaar verbonden als gemeente hier in Brugge. Onder het hoofd Jezus Christus. Zo bidden wij dat u ook deze dienst ons leidt en zegent. Voor zover we in de kerk zijn of elders luisteren. Heere, dat uw woord onze harten ook binnendringt. En dat we zo ook in de geest met elkaar verbonden het nieuwe jaar mogen beginnen. U kent ook het verlangen dat de omstandigheden zullen verbeteren. Dat er mogelijkheden komen om weer met heel de gemeente bij elkaar te zijn. Om elkaar te zien. Om ook met z'n allen te kunnen zingen tot uw lof. En we beseffen dat er geduld nodig zal zijn. Maar ook daarin bidden wij dat u dat weer geeft. Dat u ons daarin dit jaar zegent. Dat we dat ook van u leren verwachten. En Heere, geef dat we de zegeningen die we ontvangen niet voorbij zien, niet klein achten, maar daarin verwonderd mogen zijn over uw onverdiende goedheid. Zie ons zo aan in Christus. Schenk ons uw hulp en zegen ter ere van uw grote naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in de brief aan de Filippenzen. Schriftlezing vindt u in het Nieuw Testament, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente die in Filippi is. En dan beginnen we eerst een stukje te lezen uit hoofdstuk 2. Filippenzen 2 vers 24 tot en met 30. En daarna lezen we verder in hoofdstuk 3 vanaf vers 17 tot en met hoofdstuk 4 vers 9. Daar schrijft de apostel Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, aan de christenen die in Filippi wonen. In hoofdstuk 2 vanaf vers 24 het volgende. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen. Mijn broeder, medearbeider en medestrijder. En u gezond en dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. En daarom heb ik hem des te sneller naar gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet. En ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heer met alle blijdschap. En houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen. Doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. En dan lezen we verder in deze brief in Filippenzen 3 vanaf vers 17. Hoofdstuk 3 vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zo wandelen als zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. De God van de vrede zal met u zijn. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Als kerntekst voor de preek van deze nieuwjaarsmorgen is Filippenzen 4 vers 4. Hoofdstuk 4 vers 4. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Een vreugdevol nieuw jaar. U toegewenst, u daartoe opgeroepen met deze tekst. En we staan in de preek dan stil bij drie punten. Ten eerste de bedreigingen voor de blijdschap. De bedreigingen voor de blijdschap, het nut van de blijdschap. En ten derde de bron van de blijdschap. Dus waar haal je dat vandaan? De bedreigingen, ten eerste, ten tweede het nut. En ten derde de bron van de blijdschap. Voordat ik u het woord bedien, zingen we van Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Maar ook dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Psalm 56, het vierde vers. Thank you. Gemeente, Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Dat is dus de tekst die u en jullie als gemeente van Bruchem meekrijgen voor dit nieuwe jaar. Een woord van God voor 2021. En ik weet, de coronacrisis is nog echt niet voorbij. En toch, zeg maar als motto voor dit jaar, verblijd u. En natuurlijk deze blijdschap. De vreugde in de Heer. Want volgens de Bijbel is dat iets voor altijd. En waarom dan nu even niet? Ja, we beseffen goed dat sommigen zullen denken, maar het kan wel eens een moeilijk jaar zijn. Als samenleving, als kerk, misschien wel in het persoonlijk leven een heel moeilijk jaar. Omdat het leven toch ook onzeker is. Of als de lockdown je dwars zit. Of als een geliefde ziek is. Nou, daar word je helemaal niet vrolijk van. Of u bent het verdriet van eerdere jaren nog lang niet kwijt. Hoe durft iemand te zeggen dat u blij moet zijn? Nou, dat is zeker een punt. En daar zal ik nog op terugkomen. Maar de aansporing in onze tekst is juist bedoeld voor alle omstandigheden. En niet alleen als je vanzelf al blij bent door fijne ervaring. Maar met nadruk ten alle tijden, altijd. Nou, er wordt wel eens gezegd over de kerk. We missen de blijdschap. Het zijn jongeren en ouderen die dat zo ervaren. Dat ze in de gemeente de vreugde van het geloof vaak missen. Nou, allereerst kan ik daarop zeggen, dat is niet helemaal terecht. Er is ook hier echt wel blijdschap in het geloof. Gelovige mensen die met vreugde de Heer Jezus lief hebben, die zielsblij zijn met het evangelie van zijn genade. Echt, dat is niet altijd zo zichtbaar. Dat klopt. En daar kan wel een probleem liggen. Dat wij het niet zo goed uiten. En de klacht over weinig blijdschap is ook niet helemaal onterecht. Willen we dat erkennen, gemeente? Dat hier ook wel schuld ligt. Omdat het een opdracht is uit Gods woord. Een duidelijke, een herhaaldelijke opdracht. Dien de Heere met blijdschap. Ja, wat dat betreft kan het ook wel goed en hard nodig zijn om de blijdschap als een soort motto mee te nemen door het jaar, door 2021. En daarmee preek ik zeker eerst ook tegen mezelf. Hoeveel van onze gemeente zullen er zijn die de Heere elke dag met vreugde dienen? Hoeveel zullen er zijn die zich altijd verblijden in God? Mogelijk weet u niet eens wat dat nou eigenlijk is. Dat je er geen ervaring mee hebt. Ja, dat is droevig, dat is erg. En anderen zeggen, ja, soms heb ik dat wel, maar ik ben er niet altijd voor in de stemming, hoor. Zo makkelijk is het leven toch niet. Ook een christen kent zijn moeite, kent zijn strijd. Ja, wat u er ook van vindt, we kunnen de apostel Paulus er niet van verdenken dat hij makkelijk kan praten. We kunnen hem toch niet verdenken dat hij een oppervlakkige boodschap heeft. Hij weet heel goed wat hij schrijft. Dat maakt zijn oproep zo echt, zo doorleefd. Dat maakt zijn oproep zo krachtig. Deze brief schreef hij vanuit de gevangenis. Ja, daarmee vergeleken is een quarantaine van 2 weken toch echt niets. Hij zit in de gevangenis. Ze hebben hem opgesloten uit vijandigheid tegen het evangelie. En dat is hem verschillende keren in zijn leven overkomen. We weten niet precies wanneer hij deze brief schreef. Duidelijk wordt dat hij op dat moment wel vastzit. Waarschijnlijk tijdens zijn gevangenschap in Caesarea. Achter slot en grendel. En dan? Ja, Paulus is niet zeker van zijn leven. Mogelijk krijgt hij de doodstraf. En het blijkt in de brief dat hij zich daarvan goed bewust is. Van dat gevaar. Zal hij dan zo afscheid moeten gaan nemen van het leven? Je kunt Paulus geen oppervlakkig mens noemen, ook geen ongevoelig mens. Hij noemt ook zijn tranen. Want er zijn er zoveel die nog vijanden zijn van het kruis. Mensen die Jezus verwerpen, mensen die zijn genade afslaan en die daarom hun verderf tegemoet gaan. Als Paulus daarover schrijft, dan moet hij huilen, zegt hij. Er is echt wel ruimte voor allerlei andere emoties. Die hoeven niet te worden weggestopt. Die moeten we niet ontkennen. Alsof dat voor een christen niet meer zou passen met een beroep op dit schriftwoord. Wees altijd blij. Nee, een christen kan intens lijden. Onder verdriet. De pijn van een verlies. Lijden onder rouw. Of de angst voor ziekte en dood. Een christen kent een hartelijk verdriet omdat je hebt gezondigd tegen God. Of je hebt de grote zorg dat mensen leven en sterven zonder heiland. Of je voelt de diepe ernst van het laatste oordeel. In hoofdstuk 2 schrijft de apostel aan christenen in Filippi dat ze aan hun zaligheid moeten werken met vrees en beven. We hebben ook gelezen dat Epafroditus in grote angst verkeerde. En zei Paulus toen, ja, maar dat mag niet. Je moet altijd blij zijn. Nee, hij neemt al die andere emoties ook als realiteit. Verdriet, zorg, angst. En Paulus schrijft dat hij ook dankbaar is dat Epafroditus weer beter werd. Anders zou ik droefheid op droefheid hebben, schrijft hij. Ja, gebeurtenissen kunnen hem dus bedroefd maken. En stel dat hij het ene op het andere zou krijgen, dat zou hem erg zwaar vallen. En dat laat ook zien waarom hij aanspoort tot blijdschap. Want er is blijdschap. Omdat de zaligmaker is geboren. Omdat Christus de schuld heeft verzoend. En de dood heeft overwonnen. Ja, wat Christus gedaan heeft. Dat staat onomstotelijk vast. En die blijdschap kan altijd blijven. En toch komt dat onder druk te staan. Toch kan het gebeuren en gebeurt het zo vaak dat die geestelijke vreugde weer taant. Dat je het misschien kwijtraakt. Of dat je er in de gemeente minder van merkt. Hoe komt dat? Ja, het is niet zo vreemd als je ziet wat er op ons afkomt. Er komt ook op het geloof veel af. Veel van beproeving en aanvechting. Tegenstand. Het leven in dit aardse tranendal bevat heel veel gebrokenheid en veel duisternis. De brief aan de Filippenzen is vooral een brief ter bemoediging. Want de christenen in de stad Filippi, die waren heel erg bezorgd. Dat merk je door alles wat hij schrijft. Ze waren er bezorgd. En al hun bezorgdheid pakt samen tot een donkere wolk die steeds verder voor de zon dreef. En dan merk je weer weinig meer van het zonlicht. Ze maakten zich zorgen over Paulus, hun geliefde apostel. Door wie zij het evangelie hebben ontvangen. Door wie zij Christus hebben leren kennen. Ze hebben gehoord dat hij gevangen zit. En ze maken zich zorgen of hij het er wel levend van afbrengt. Nou, met deze brief stelt Paulus hen gerust. En hij schrijft of het nu door het leven is of door de dood. Christus zal worden groot gemaakt. Zelfs als hij moet sterven, dan rekent hij dat als winst. Laat ze zich niet zoveel zorgen over hem maken. Hij heeft geleerd zijn omstandigheden te aanvaarden. Ik vermag alle dingen, schrijft hij. Alles kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En wat jullie moeten doen, is je ook verblijden in hem. En dan Epafroditus. Daar maken ze zich ook veel zorgen over. Dat is iemand die ze uit Filippi naar Paulus hadden toegestuurd. Om hem ondersteuning te bieden. Zoals voedsel en kleding. Ze hadden Epafroditus uit Filippi naar Paulus toegestuurd om hem een bezoek te brengen in de gevangenis en wat ondersteuning te geven. Alleen, ja, toen was Epafroditus heel erg ziek geworden. Zo ziek dat ze vreesden voor zijn leven. Dat hadden ze in Filippi gehoord. Ook dat nog. En moeten ze hun broeder, die deze liefdedienst uitvoerde, dan nu ook nog gaan verliezen? Begrijpt u dat een grote bezorgdheid een ernstige bedreiging werd voor de christelijke blijdschap? Dat ze al die zorgen hadden. En het viel toen in die heidense omgeving sowieso al niet mee om met zo weinigen christen te zijn. Als kleine minderheid. En ook die zorgen over Paulus en Epafroditus. En bovendien, ja, hoe gaat het wel vaker? De eerste liefde tot de Heere kan je heel blij maken. Terwijl dat later weer wat wegzakt. Dat het gewoon wordt. De genade, het evangelie. En dat de wereld weer meer vat op je krijgt. Bedreigingen voor de blijdschap. Verder was in Filippi de eensgezindheid een zwak punt. In vers 2 van dit hoofdstuk worden twee vrouwen in de gemeente tot de orde geroepen. Want er ontstaan zomaar onderlinge wrijvingen, misverstanden of er staan ergernissen. Allemaal serieuze bedreigingen voor de blijdschap de christelijke blijdschap in God. Terwijl dat zo ontzettend belangrijk is. Gods woord zegt het keer op keer. We hebben die bedreigingen voor de blijdschap gezien. We gaan nu naar het nut van de blijdschap. Deze vreugde in de Here, die is nodig om God te eren. En dat wij God zullen eren, dat is het hoogste doel. Daarvoor zijn we geschapen. Daarvoor worden wij geroepen. Daarvoor worden wij in Christus gerechtvaardigd. Daarvoor werkt de Heilige Geest in de gelovigen. Toch uiteindelijk is het grote doel dat wij God zullen verheerlijken. En wat komt daarvan terecht? Als er geen vreugde is. Nou ja, iemand zou kunnen tegenwerpen. Nou ja, als ik toch maar hem gehoorzaam ben. Ja? Gehoorzaam? Je doet je plicht. Maar hoe dan? Hoe doe je dat? Doe je dat voor de vorm, omdat het moet? Ja, daarmee alleen geven God niet de hoogste lof. Als het alleen uit plicht is. We staan midden in de crisis aan het begin van een nieuw jaar. Hoe kijken we er tegenaan? Met welke manier van vooruitkijken kunnen wij God eren? Door ons heel veel zorgen te maken. Dat kan begrijpelijk zijn. Of door blijmoedig te vertrouwen op Gods hulp. Hoe zouden we God kunnen eren? Het is niet vreemd om zorgen te hebben. Er zijn allerlei gegronde redenen voor. Bezorgd zijn, dat is ook betrokken zijn. Bezorgdheid heeft te maken met liefhebben. Degene die je lief hebt, daar kun je heel bezorgd over zijn. Bezorgdheid, dat is ook dat je het goede verlangt. Als het maar goed gaat. Maar het verschil is, welke kant ga ik daarmee op? Zoek ik mijn rust en mijn hoop bij God? Of doven die zorgen mijn blijdschap uit? Wat denkt u? Waarin heeft u grotere gedachten over de Heer? Wanneer u zich veel zorgen maakt? Of wanneer u blijmoedig bent over zijn goedheid, over zijn gaven? Dankbaar voor de rijke genade van Christus. Verwondering over zijn grote trouw. Wat zal God nu zelf het liefst bij ons zien? Dat zal toch dat blijmoedige vertrouwen zijn. Denkt u niet? Ja, dat is er niet vanzelf. Maar de Schrift die moedigt ons ertoe aan. Verblijd u in de Heere. Vergeet dat niet. Raak dat niet kwijt. Het is nodig. Alleen zo kun je hem eren. Hoe kun je nu werkelijk God lief hebben zonder te zeggen, Heere, ik ben blij met u. Dat kan toch eigenlijk niet. En dat was het probleem van die oudste zoon. Jongens en meisjes, jullie weten wel die gelijkenis van de verloren zoon. Die jongste zoon van die twee zonen die vader had, die jongste zoon had veel geld aan zijn vader gevraagd. En toen was hij weggegaan bij zijn vader. Maar later kwam hij weer terug. En toen was zijn vader blij. En zijn vader organiseerde een feest. Maar die oudste zoon, die is helemaal niet blij. Die oudste zoon zei toen, nou, ik heb altijd hard voor u gewerkt. En voor mij maakt u geen feest. Ja, maar Beste jongen, hoe heb je dan je vader gediend? Heb je dat niet met plezier gedaan? Die vader zegt, was je niet blij met mij? Ben je nu niet blij omdat je vader blij is? Kijk, als Jezus dat vertelt, dan merk je, ja, die oudste zoon die had blij moeten zijn. Omdat hij altijd bij zijn vader was. Omdat zijn vader nu ook zo blij is dat die jongste weer terug is. Maar die oudste zoon die is niet blij. En daarom blijft hij maar buiten. En wil hij niet naar dat feest. Dat is wel heel erg van die oudste zoon kinderen. En de Heer Jezus leert daarmee, God de Vader die is zo goed. Die is zo genadig en zo vol liefde. Daar mogen we toch blij mee zijn. Als je hem kent, krijg je blijdschap om God te gehoorzamen, om hem te dienen. Omdat je het voor hem doet. Uit liefde. Niet met een zuur gezicht, maar met vreugde. De christenen in Filippi wisten dat ook wel. Ze waren heel blij geweest toen ze gingen geloven in Jezus. Maar als ze niet oppassen, gaat dat weg. En vergeten ze hoe gelukkig de Heere ons wil maken. En daarom schrijft Paulus daarover in deze brief. Gods kinderen mogen de moed niet verliezen. Door allerlei problemen, door tegenslag, door de zorgen vanwege de coronacrisis. Ja, daardoor is er het gevaar dat ze aan het twijfelen raken. Dat we alleen nog maar denken aan de beperkingen, aan de risico's. Dat we misschien ook wel eens boos worden of dat je verbitterd raakt. En dan sluipt de onvrede in het hart. En voordat je weet raak je ook geërgerd. Die en die. Geërgerd aan broeders en zusters. En dan verlies je de Heer uit het oog. En je laat hem los. Wat een gevaar. Nou, tegen dat gevaar hebben we de geestelijke blijdschap nodig. Dat de gelovige zich verheugt in de Heer. Dat geeft kracht om standvastig te zijn. Standvastig te midden van allerlei nood en tegenslag. Hoe mooi het begin van het leven met God ook kan zijn, het komt vervolgens op die volharding aan. En daar moedigt vers 1 heel sterk toe aan. Mijn geliefde broeders, blijf staande in de Heer. Blijf staande. Ook vandaag de dag. Ook met de beperkingen van het kerkelijk leven. Ook als we het moeilijk vinden zo weinig of niet naar de kerk te kunnen. Blijf staande in de Heer. Ja, mooi. Hoe doe je dat? Laat dan de Heer uw vreugde zijn. Dat je op hem richt. Dat je steeds ziet wie hij is. Dat je ook in de verkondiging hoort. Van zijn genade, van zijn trouw en liefde. Laat hij uw vreugde zijn. Daarin ligt onze kracht. Dat heeft ook effect hoe je op met anderen omgaat. Het volgende vers is er op die manier ook mee verbonden. Als er staat, uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Zolang wij verheugd zijn in God, maakt dat ons mild. Welwillend, tegemoetkomend. Dat ben je veel eerder als je de blijdschap in God in je hart hebt. En dan kan ook iedereen merken dat we hoopvol zijn. Ben je niet zo gauw korzelig, niet ontevreden, maar daar word je genadig van en mild. Zonder de vreugde in God is het moeilijk om eensgezind te zijn. En dat was in die gemeente van Filippi blijkbaar een zwak punt. Paulus die noemt die twee vrouwen met name, waarover hij verder heel positief is. Ze doen veel goed werk. Het zijn echte christenen. Maar blijkbaar botsen die twee ook wel eens met elkaar. Blijdschap in God, dat zal een christen mild maken en verdraagzaam. Dat geeft je kracht om staande te blijven in moeilijkheden. En bovenal maken we daar de Heere mee groot. Wanneer het onze vreugde is om Hem gehoorzaam te zijn. Dan is het geen verdienste. Dan gaat het ons niet om het loon. Maar dan zeggen we graag gedaan, Heere. Voor U. Tot Uw lof. Bedreigingen van de blijdschap hebben we gezien. Het nut van de blijdschap. De bron van de blijdschap. Ten derde. Want ja, het kan wel een opdracht zijn. Maar waar haal je dat vandaan? Zeker als je het moeilijk hebt. Nu, de inhoud van de vreugde is de Heere zelf. Verblijd u in Hem, staat er immers. En het woordje in wijst op een band met de Heer. Op de geloofsgemeenschap met Christus. Dat is voor het geloof een grote vreugde. Paulus schrijft in deze brief ook veel over zijn eigen blijdschap. Op die manier is hij een voorbeeld. En dat kan aanstekelijk werken. Zoals in vers 13, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Alles vermag ik. Christus is het allerhoogste geworden voor Hem. Dat is ook zijn bekering. Zijn bekering is dat de rest helemaal in het niet valt. Dat is hem eigenlijk, waar hij vroeger zo trots op was, niks meer waard in vergelijking met Jezus. Met Christus. Met zijn gerechtigheid. Met zijn opstanding. Waar hij vroeger zo trots op was, dat hij een vrome Jood was. Dat hij zo ijverig was in de wet. En hij voelde zich er toen heel gelukkig bij. Nu heeft hij een veel grotere schat ontdekt. Dat hij Christus mag kennen. Dat hij die ook steeds beter en dieper mag kennen. En daar heeft hij alles voor over. Dat is zijn grootste vreugde. Bij Christus. En dan vinden we de genade van God. Door Hem leren we de eeuwige kennen. Christus. Hij maakt ons vrij van de schuld. Hij geeft ons dat we kind van God mogen zijn. Hij zal ons brengen tot de opstanding van de doden. Die vreugde. Ja, hoe kom je daar? Die bereik je door als een arme zondaar te vluchten naar het kruis. Door als een verloren mens de Heere om genade te bidden. Zo kom je bij Hem. Zo vind je de genade. Door in het geloof naar het woord te luisteren. Daar gehoorzaam aan te worden. Dat te bewaren in je hart. Dat geeft deze vreugde. Kent u die vreugde in God nog niet? Van nature is dat iets vreemds. Dat komt omdat we verblind zijn en gevangen liggen in de duisternis. We hebben de Heilige Geest nodig die ons levend maakt. Die ons die ogen geeft om de heerlijkheid van Jezus te zien. Daardoor worden we aangesloten op de bron. En zonder die band, de band met Christus, is er zelfs geen zaligheid. We moeten de toren van God vrezen. Zal alle blijdschap eens verdwijnen. De blijdschap zonder God, de blijdschap van de wereld. Die is tijdelijk. En daarom zoek het in Hem. Verblijd u in de Heer. Blijf aan Hem verbonden. Altijd. Verblijd u in de Heer. Te midden van welke omstandigheden ook. Die u kunt tegenkomen dit jaar. Want dat is er. Een wereld. met allerlei ervaringen van moeite. Een wereld met rouw en verdriet. Er kunnen zakelijke problemen zijn. Je kunt angstig zijn voor ziekte. En dat is er allemaal aan de hand in deze wereld. En dat zal in het nieuwe jaar ook weer zo zijn. Paulus die schrijft over die Epafroditus, weet u nog wel, die ernstig ziek werd. En er was tegenwerking uit de wereld. Hij zit opgesloten in de gevangenis. Hij heeft veel verdriet over het ongeloof van Israël. Allemaal waar. Die gevoelens die krijgen de ruimte. En toch getuigt hij in zijn brief van grote blijdschap. En een christen komt ook nog zichzelf tegen. Je oude mens moet afsterven. Je hebt verdriet van je hoogmoed en liefdeloosheid. Je geweten spreekt. Maar als we dat beseffen, en dat besef blijven met ons meedragen, onze eigen zonde, onze armoede, en dan dat er genade is. Genade voor zo'n zondaar. En dat de Heer Jezus Christus nu ook naar mij heeft omgezien. En dat dat niet verandert, maar vaststaat. Ja, dat maakt je ziel toch ongelooflijk verwonderd. Nochtans kun je verblijd zijn. Hoe komt dat bij u binnen, gemeente? Ja, dat is het woord. Het klinkt in onze nood. Het klinkt in onze duisternis. Het is het woord van God. En als je dan proeft dat het de waarheid is. Het is wat God zegt. Het is zuiver. Het is heerlijk. Het is goed. Het is Gods belofte. En hij doet dorstigen drinken van het water des levens. Hij schenkt aan hongerigen zijn Christus. Hij is de Heer. En zo brengt hij het naar binnen. Door in de verkondiging van het woord te laten zien. Dit ben ik. Hij is machtig. Hij is trouw. Hij hoort uw gebed. Hij vergeeft uw zonde. Hij draagt u met zijn liefde. Het is de Heere die bij de Vader altijd voor u bidt. En zo werkt de Heilige Geest. De blijdschap in ons hart. Met het woord over God de Heere. En dan ga je het ervaren. Dit is de vaste grond. Daar kan ik op bouwen. Zo weet ik me veilig. Het is in zijn goede handen. Paulus die schrijft in de brief veel over zijn eigen blijdschap. En dan denk je ook aan Gods werk in de gemeente. Dat ze tot geloof zijn gekomen. Dat ze daar in die gemeente en naar leven. Dat ze met elkaar in liefde zijn verbonden. Ja, Paulus schrijft zelfs, mijn geliefde broeders. Jullie zijn mijn blijdschap en kroon. Want dat is toch het werk van God de Heilige Geest. Het werk van God in die gemeente, in de harten, in hun levens. Daar blijkt zijn prediking vruchten af te werpen. Zo delen ze in dat geloof in Christus. Wat is hij er blij mee? Paulus is vooral blij als Christus wordt verheerlijkt. Op wat voor manier hij ook wordt verkondigd. Of dat hij er nu zelf voor zal leven of voor zal sterven. Maar dat zijn verlosser wordt grootgemaakt. Dat weegt voor hem het zwaarst. En wij worden aangemoedigd in deze tekst. Om ons daarop te richten. Juist als de nood zwaar drukt. Ook in allerlei beperkingen. Om aan de Heere te denken. Om zijn woord te bewaren. Om het toe te passen. Te geloven. Altijd. Staat er in de tekst. Ook als u zorgen hebt. Altijd. Tijdens onze pelgrimsreis door deze wereld. De apostel die zegt het opnieuw. Het is echt belangrijk. Het is nodig. En wij moeten ertoe worden opgewekt. Spreek erover. Zeg het elkaar. Zing ervan wie de Heer is. Hoe hij zijn trouw en hulp belooft. En dat niets ons zal kunnen scheiden van zijn liefde. Wat bent u rijk gezegend. Wat zijn we samen rijk gezegend. Als we in deze zin een vreugdevol jaar mogen hebben. Omdat met deze vreugde God wordt groot gemaakt. En dat is het doel. Amen. We zullen hem ook groot maken met Psalm 105, vers 1 en 2. Loof, loof, verheugt de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Juicht elk om strijd met blijde galmen. We zingen van Psalm 105, de versen 1 en 2.
Thank you.
Laten wij samen de Heere danken en bidden. Grote God, U die vol zaligheid bent, in Uzelf, Vader, Zoon en Heilige Geest, de hoogste en de diepste eenheid. Wij brengen U de lof en de aanbidding voor wie U bent, heerlijk en heilig, vol van ontferming en wijsheid. U danken wij voor Uw woord, ook van deze morgen. Heere, U ziet wat wij nodig hebben. U kent ons. U roept ons. En U hebt ons ook gegeven wat wij nodig hebben. U hebt ons de Verlosser geschonken. U laat ons het evangelie van genade verkondigen. U hebt uw Heilige Geest uitgestort. Ja, Heere, alles wat ons ontbreekt. En dat is heel veel. Alles wat ons ontbreekt, dat schenkt U. En U doet het mild. En daar danken we U voor. En wij bidden dat U zo ook met onze gemeente in dit jaar wil verder gaan. Trouwe Vader in de hemel, wilt U ons voorgaan? We kunnen toch niet verder als U onszelf niet leidt. Als U zelf in de gemeente niet werkt met uw Heilige Geest. En daarom bidden wij, bewaar uw gemeente bij uw woord. Geef vruchten, de prediking van het evangelie, van bekering, van geloof. Dat mensen naar de Heer Jezus zoeken. Dat ze Hem zullen kennen. Dat we daar ook bij blijven. Dat we diep beseffen. Niet in eigen kracht te kunnen volhouden, maar ons te mogen laten voeden. Ook door de wekelijkse bediening van het woord. U bidden we ook om uw hulp en zegen daarin. Heere, gedenk ons. En wilt u ook allen helpen en zegenen die zo bepaalde taken verrichten. Ten dienste van de eredienst, van de kerkdiensten. We bidden om uw zegen, kracht en hulp voor de kosters, voor de organisten, voor de zangers in deze tijd. U bidden we om de kracht en hulp van uw Heilige Geest voor de kerkrentmeesters. Wilt u ook hen nabij zijn? Mensen die tijdens kerkdiensten, wanneer er ook gemeenteleden in de kerk zijn, oppassen. Of andere diensten verlenen voor het geluid en het beeld, dat het uitgezonden kan worden. Heere, we danken u voor al die inzet en we bidden dat u ook dit jaar hen daarin nabij bent. Geef ook allen die het woord hopen te bedienen in de gemeente. Mijzelf en de gastvoorgangers, geef ons de kracht en het licht van uw Heilige Geest om met de schrift bezig te zijn. Om daarin te horen wat u zegt tot de gemeente. Om dat duidelijk te maken aan kinderen en jongeren, aan de ouderen. Om dat ook in alle ernst en liefde en met blijdschap te mogen verkondigen. Heere, schenk u hulp daarin. En dat u zo ook de gemeente wilt leiden en zegenen. U bidden we dat u ook in de harten een honger werkt naar het woord. Zodat we ook telkens weer verwachtend mogen gaan luisteren. En verwachtend ook in geloof. U bidden we, wilt u geven dat de onderlinge band in de gemeente in liefde mag worden bewaard, met vrede, zal worden versterkt om u daarmee te eren. Ook wanneer we onszelf moeten verloochenen. Ook al kan dat wel eens tegen ons vlees ingaan en moeite kosten. Heere, bewaar ook daarin uw gemeente. We willen bidden voor allen die zorgen hebben, door ziekte, door spanningen, door andere dingen die in het leven spelen, door eenzaamheid. Wilt u hen helpen en geven dat de boodschap van uw belofte ook hen mag bemoedigen. U bidden we ook mensen voor wie blij zijn zo onmogelijk lijkt. Wanneer mensen lijden onder depressiviteit, kan de vreugde toch ver weg zijn uit het mensenhart. Heere, ondersteun hen dan. Voor mensen die in een proces van rouw zijn. Als het verdriet en gemis nog zo heftig is. Heere, dan lijkt het wel alsof je nooit meer blij zult worden. Wilt u ook hen uw hulp en kracht geven? Wees bij mensen die veel tegenslag hebben te verduren. Dat het werkelijk droefheid op droefheid is. Geef ook daar uw troost en kracht. Ze mogen elkaar ook opdragen. U bidden we dat u ons als gemeente ook leert en helpt om ervan te spreken wie u voor ons bent. Om woorden te kunnen geven aan de boodschap van het evangelie. Dat we dat onderling met vrijmoedigheid ook leren te doen. Dat we daarin zullen groeien. En dat we dat ook naar de buitenwereld meer en meer in de praktijk leren gaan brengen. Wij bidden om uw hulp daarbij. We kunnen ons ook zo armoedig en zwak voelen op zulke terreinen. Heere, maar onze kracht is toch van u. Zo willen we deze dingen voor u neerleggen. En mogen we onze hoop op u richten. Willen we u danken voor uw woord. En voor alle zekerheid die er ligt in de beloften die ook werkelijk zijn in Jezus Christus. Zo bidden en danken wij u in zijn naam. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 121. Het eerste vers slaat de ogen naar het gebergte heen waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Psalm 121, het eerste vers.
Voordat we de dienst beëindigen, willen we nog een paar woorden aan u richten. Het is een goede gewoonte om in onze gemeente onze predikanten zo rond de jaarwisseling toe te spreken. Gewoonten zijn sinds het afgelopen jaar niet meer zo van toepassing, zoals het lijkt. We proberen er wel aan vast te houden, maar dat lukt lang niet altijd. Veel veranderde er het afgelopen jaar. Een leeg kerkgebouw waar de woordverkondiging plaatsvindt. Gemeenteleden die thuis meekijken en luisteren. Het kringwerk dat plotseling stopte of niet door kon gaan. Dat was niet gemakkelijk altijd voor u als predikant. En dat beseffen we als gemeente en als kerkenraad maar al te goed. En we hebben respect voor de wijze waarop u in de afgelopen tijd, eerst nog samen met collega Van Zetten, maar nu alleen, de schouders eronder zet met kracht en in afhankelijkheid van de Heren. Het is daarom goed, ook om aan het begin van het nieuwe jaar elkaar te bemoedigen vanuit Gods woord. In een tijd waarin nog steeds veel onzeker is. Vandaag werden we vanuit de Filippenzenbrief ook weer bemoedigd. Paulus roept op om standvastig te zijn in het dienen van de Heere. We mogen telkens opnieuw terugvallen op Gods belofte. Ook in onzekere tijden waarin we mogen leven, mogen we het in de handen van de Heere leggen. Die belofte geldt voor u persoonlijk als verkondiger van Gods woord, maar ook voor uw gezin. Het gezin mag een belangrijke basis zijn van waaruit u uw werk mag doen in de gemeente. We wensen u samen met uw vrouw en kinderen een gezegend jaar toe in het midden van onze gemeente. Graag wil ik ook nog tot de gemeente een enkel woord richten. We zijn dankbaar dat we door middel van techniek met elkaar verbonden zijn. We willen u vragen om gebed voor de kerkenraad, die telkens voor soms lastige beslissingen staat en waarbij we beseffen dat ieder daar ook een eigen mening over mag hebben. Ook nu het beroepingswerk weer op de agenda staat om de ontstaande vacature te vervullen. We danken u en jou voor jullie betrokkenheid en verlangen om weer naar de kerk te gaan en te komen. Ook een woord van dank aan alle ondersteuners om de kerkdiensten en andere bijeenkomsten door te kunnen laten gaan. Jullie bijdrage was en is nog steeds onmisbaar. Wij roepen allen op om de Heere met hart en ziel te loven en van daaruit ook te mogen omzien naar onze naasten. En we mogen in alles belijden dat de Heere regeert en wij van Hem het mogen verwachten. En we willen dat onderstrepen met het zingen van Psalm 93, vers 1 en 4. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt om God met heerlijkheid. Bevestig de haard en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. Laten we dat zingen hier in de kerk, maar ook thuis. Dank u wel.
Hartelijk dank voor de woorden die gesproken zijn namens de kerkraad zojuist. En ik wil ook de kerkraad en de gemeente heel hartelijk danken voor het gebed, voor de steun die ik en die wij mogen ervaren en voor het meeleven, zoals het gaat om werk als predikant, ook in het achterliggende jaar in omstandigheden en ook rondom de persoonlijke omstandigheden in ons gezin. Vriendelijk dank voor het vele meeleven dat we daarin hebben ondervonden. Ga nu uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.